dat we nu hier zijn. En voor mij zou het dan voelen als, ja, gewoon niet oprecht. Want het is nu nog steeds gaande, zeg maar, de situatie in Palestina en Israël. En het is helaas niet zo dat we terugkijken naar een geschiedenis die al ver voorbij is. Maar het leeft nog elke dag. En ja.
Iedere kunstenaar koestert wel een werk dat diegene nooit heeft kunnen maken. Misschien vanwege een gebrek aan geld en tijd. Wellicht zaten de zwaartekracht of andere natuur werd er dwars. Of bleek een ander om met dat ene geniale idee te zijn weggelopen. In deze podcast gaan Lieneke Hulshoff en ik, Maurits de Bruin, met kunstenaars in gesprek over werken die het daglicht nooit hebben gezien. En over de betekenis van succes versus falen. Je luistert naar een productie van De Bakken Grond en Mr. Motley. Dit is Kan niet, bestaat niet. In 2020 werd Suzanne Galil Youssef uitgenodigd deel te nemen aan een werkgroep die zich bezighield met de totstandkoming van een Rotterdams monument voor de Nakba, zodat Palestijnse Nederlanders daar jaarlijks de verdrijving van de Palestijnen zouden kunnen herdenken. De Nakba begon in 1948, grootschalig, maar vindt nog altijd plaats. Suzanne zou binnen deze werkgroep als Palestijnse kunstenaar research doen, deelnemen aan workshops en een tentoonstelling, met als uiteindelijk doel een vaste plek waar mensen de mogelijkheid zouden krijgen stil te staan bij de Nakba. Suzanne had nooit voor mogelijk gehouden dat zo'n monument er zou kunnen komen in Nederland. Een droom dus, waaraan ze graag wilde meewerken. Maar de machtsverhoudingen binnen de werkgroep maakten dat ze zich toch gedwongen zag terug te trekken. Kun je mij uitleggen wat het belang zou zijn van zo'n monument voor de Nakba in Nederland?
Nou, rond 15 mei wordt er elk jaar best wel veel aandacht besteed rondom Rotterdam aan de Nakba. Dat is de datum waarop het grootste gedeelte van de Nakba zou hebben plaatsgevonden, de oprichting van de staat Israël. Dus, en schijnbaar was er dus niet een vaste plek waar mensen bijeen konden komen om dit samen te herdenken. Dus ik denk dat dat mooi zou zijn als er één plek is, een vaste plek waar je heen kan gaan om hierbij stil te staan. Ook het hele jaar door. Ja, wat ik al zei, voor mij is dat... Ik had nooit gedacht dat dat zou kunnen in Nederland. Dus ik ben nog steeds best wel verbaasd dat hier zou kunnen komen eigenlijk.
En als we het over dat monument hebben, dan hebben we het natuurlijk in de eerste plaats over die Nakba zelf. En ja, hoe zie jij dat? Is er in Nederland... Weten mensen überhaupt, als jij daar bijvoorbeeld over begint, wat dat is, de Nakba? Is dat veranderd in de laatste jaren? Hoe kijk je tegen die ontwikkeling aan?
Ja, ik denk dat het in de laatste jaren zeker veranderd is. Tenminste, bij de wat jongere generatie, die ook steeds meer op de hoogte zijn. Zoals toen ik dus bijvoorbeeld op de kunstacademie zat, wisten heel veel mensen niet wat het was, de Nakba, of wat eigenlijk in Palestina gaande was. Dat was toen ik daar van 2012 tot 2016 zat. Maar daar zat ik ook met mensen die gemiddeld 5 jaar jonger waren dan ik, omdat ik al wat ouder was. Dus ik dacht, misschien weten ze daar gewoon weinig van. Terwijl best wel oude mensen, wat oudere mensen over de rond de 50 of hoger, die wisten daar wel heel veel van af. Dus ik dacht, oh, dat is er misschien een gat of zo, dat mensen daar nog wel van af weten en niet. Omdat er ook wel in de jaren 60, 70, 80 veel aandacht aan besteed was in de media. Dus de meeste ouderen weten wel wat daar gaande is. En dat vond ik bij de jongeren op dit moment wat minder. Maar ik heb wel het idee dat de laatste tijd verandert en mensen toch wel bewuster worden van de situatie. En ook zijn ze ook heel erg verbaasd wanneer ik ze bijvoorbeeld mijn kant van het verhaal vertel, wat wij meegemaakt hebben of wat er volgens mij daar gebeurt.
Ja, want voor jou is het natuurlijk heel, heel dichtbij. Het is een verhaal dat verwant is aan jouw familiegeschiedenis.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, mijn familie zelf is in... mijn grootouders zijn in 1948 gevlucht vanuit Jaffa. Dat is nu een buitenwijk van Tel Aviv geworden, een grote stad in Israël. En dus dat was een van de eerste steden die al die overgenomen is. Zij zijn toen gevlucht naar Beirut in Libanon, het buurland. En daar zijn dan mijn ouders geboren allebei in vluchtelingenkampen in Sabra en Shatila. En toen zijn mijn ouders, dus mijn grootouders waren vluchtelingen naar Libanon. Toen zijn mijn ouders gevlucht naar Duitsland. En daar zijn wij dan geboren, de kinderen. Mijn ouders zijn in de jaren 70 naar Duitsland gevlucht. En wij, de kinderen, zijn in de jaren 80 geboren in Duitsland. En toen waren wij ook vluchtelingen, zelfs wij, de kinderen. Terwijl we daar geboren waren, omdat mijn ouders geen papieren hadden, werden wij ook automatisch als vluchtelingen gezien of behandeld. Daarna zijn we dus in verschillende landen gaan wonen. Eerst in, geboren in Duitsland, dan naar Noorwegen en dan naar Zweden en dan naar België en dan uiteindelijk naar Nederland. Overal om een soort van papieren te kunnen krijgen, een paspoort. Want mijn moeders droom was om een paspoort te krijgen, want ze hadden dus al die generaties geen paspoorten. Dus mijn grootouders, mijn ouders en wij hadden dus geen paspoort. En het is voor een Palestijn zo belangrijk om een paspoort te hebben. Dat het geeft vrijheid en het recht om mee te doen in de wereld. En dat was er heel veel generaties niet. Dus dat was hun hoogste prioriteit, dus dat wij papieren kregen. Dat was de hoogste prioriteit van mijn moeder. En uiteindelijk is dat gelukt. Dat heb ik nu sinds 12 jaar ongeveer.
Je ouders hebben die dat
ja,
ook?
Mijn moeder wel. Mijn vader is helaas overleden zonder. Die is 10 jaar geleden overleden, maar die heeft het nooit gekregen. En het grootste gedeelte van mijn familie in Duitsland, mijn ooms en tantes, zijn er heel veel. Die zijn in Duitsland gebleven nadat ze daar aangekomen waren in de jaren 70. Maar die hebben het nog steeds niet. Nee, die hebben nog steeds geen. Die moeten nog steeds om de 6 maanden weer een stempeltje halen om het te verlengen. Om weer te kijken opnieuw of ze in Duitsland mogen blijven. En dat al sinds de jaren 70. Dus dat is best wel heftig. Ze wonen dan in van die flattorens en in van die dorpen en steden rondom Düsseldorf. En ik zag ooit een documentaire over deze groep. Schijnbaar zijn het 20.000 tot 30.000 Palestijnen die daar in die omgeving leven. Die nog steeds geen papieren hebben. En het is schijnbaar alleen geldig voor Palestijnen die uit Libanon komen. Dus niet voor Palestijnen uit Palestina, maar uit Libanon. Omdat ze komen uit Libanon, maar Libanon zegt, ze zijn niet Libanees, dus ze willen ze niks aan hun geven. Dus de Libanese ambassade of zo wil in Duitsland niet bemiddelen, want ze zeggen, ze zijn niet van ons. Maar ja, dat is ook geen Palestina wat hun wil erkennen. Dus ik weet niet, ergens daar gaat er iets mis, bureaucratisch gezien, waardoor ze geen papieren krijgen. En dat is alleen voor die groep uit Libanon dus, waar ook mijn familie onder valt. Ik dacht zelf ook altijd tot lang dat ik Libanees was, dus... Maar ik kom later erachter neer dat we Palestijn zijn eigenlijk. En
dat niet claimen van de Palestijnse identiteit.
Ja.
Is dat is ook verbonden aan dat trauma van de Nakba daaruit voortgevloeid.
Ja, dat zou kunnen hoor. Bij ons in de familie was het altijd wel heel lang zo dat inderdaad dat ze... Dat het beter was om een Libanees te zijn dan een Palestijn. Want die hadden dan minder pech of zo. Er waren dan succesvollere mensen. Dus er was ook een tijd waarin mijn familie zei... zeg maar niet dat we Palestijn zijn. Zeg maar gewoon dat jullie Libanees zijn. Maar
Is het ook zeker, angst?
Ja, kijk, mijn ouders, ja. Ik denk het. Ik denk dat ze zich ook schamen misschien voor het lot of zo. Want ze zeggen, ja, die Palestijnen die hebben het altijd moeilijk, die uit de kampen. Dat zijn armoezaaiers en zo, daar willen we niet mee geassocieerd worden. Terwijl we dat zelf natuurlijk zijn, we komen daar van die groep af. Maar op een gegeven moment, nu is het wel normaal geworden om te zeggen dat we wel Palestijns zijn. Ik denk mede omdat ik dat ook gewoon openlijk doe in mijn werk. En...
Kun je daar iets over vertellen? Wat de rol van je werk is binnen dat vertellen ook van dit verhaal? En wat je ook zegt, het heeft voor jou ook iets veranderd. Misschien in de manier waarop je kijkt naar je Palestijnse identiteit.
Nou ja, binnen mijn werk geeft me vooral ruimte om dat te verkennen. Om die achtergrond te verkennen. Omdat ik daar eigenlijk zelf, toen ik opgroeide, weinig van meekreeg. Mijn ouders hebben daar niet veel over gepraat. En... op een gegeven moment werd ik natuurlijk zelf, toen ik 16 jaar was, soort van illegaal in Nederland. Geen verblijfsvergunning meer, die werd niet meer verlengd rond mijn 16e. Ja, toen ging ik me daarin verdiepen hoe dat kan. En toen kwam ik bij het grotere Palestijnse verhaal eigenlijk uit. En dat, ja, dat was super heftig, super intens. En ik was tegelijk ook nog, dat ik nog steeds niet mee mocht doen in de Nederlandse maatschappij, omdat ik nog geen papieren had. Dus het was voor mij best wel moeilijk om daarmee te dealen in mijn eentje. Toen heb ik besloten om... ik dacht of ik wil rechten studeren of kunst. Om er iets mee te kunnen met dat verhaal. En uiteindelijk heb ik dus voor kunst gekozen toen ik eindelijk mocht studeren. Toen ik al 27 was. Toen heb ik dus besloten om naar de kunstacademie te gaan. En om het daarover, om dat in ieder geval te uiten. En dat heeft heel erg geholpen. En ik leer steeds meer dingen kennen. Ik kom achter steeds meer verhalen. Ik ontmoet mensen. Het wordt een steeds breder verhaal waar ik me mee bezig hou. En wat ik ook wil delen met andere mensen. En wat ik ook zelf aan het verkennen ben. Om bijvoorbeeld die gaten in de familiegeschiedenis, maar ook in de collectieve geschiedenis, om die meer in te vullen. En het werkt eigenlijk supergoed, moet ik zeggen. Ja, het werkt heel goed. Ik was ervoor, zeg maar, toch best wel... was wel door aangeslagen. En het ging ook een tijd helemaal niet goed toen ik ermee bezig was. Maar sinds ik het in mijn werk kan verwerken en ontdekken, ja, voelt het wel echt super. En dat merk ik ook aan mijn familie. Die is nu ook heel... die zegt nu ook gewoon dat we Palestijns zijn. En ja, die voelt zich er veel rustiger over en zekerder, of misschien veiliger dan misschien eerst.
Dat, hè, alles wat je me nu vertelt over jouw kunstenaarschap en de achtergrond ervan en het persoonlijke narratief dat erin verweven is. Nou, het klinkt alsof dat jou de aangewezen kunstenaar maakt om met zo'n monument bezig te gaan, waar we het in het begin over hadden. En dat vond die werkgroep dus ook, want jij was een van de genodigden. En zoals je net zei, het idee was om eerst te verkennen wie eventueel die kunstenaar zou kunnen zijn,
ja,
door een gezamenlijke tentoonstelling te maken. Ja. Hè? Kun je me even meenemen ook naar die tijd? Wanneer speelt dit ongeveer?
Ja, ik kreeg denk ik in 2021 of 2021. Ja, 2020 al.
Want hier liggen uitgeprinte mailtjes voor.
Ja, van Guillaume Moti inderdaad. Daar kreeg ik al in 21 een uitnodiging om met hun een gesprek te gaan. Dat zij dus gevraagd zijn om voor dat monument waar ik al eerder over gehoord had. Dat hun diegene zijn die dat gaan uitvoeren, het onderzoek daarvoor. En in eerste instantie was ik echt super enthousiast, want ik had Guillaume Moti toevallig al een jaar daarvoor.
Zij zijn een Israëlisch kunstenaarsduo.
Ja, een Israëlisch kunstenaarsduo, ja. Ja, die had ik ontmoet in Rotterdam ook. Zij hadden toen, ik zat toen bij Worum / Gallery en zij hadden een presentatie bij wat toen nog Witte de Wit heette. En dus we zaten bij elkaar in de straat tegelijk te exposeren. Dus zo hadden we elkaar leren kennen. En dat was een hele aangename kennismaking. En ik kreeg gelijk een knuffel van hun en een boek cadeau van hun werk. En het was een hele warme ontmoeting. Dus ik was ook wel in eerste instantie aangenaam verrast toen zij mij ook benaderde voor de Nakba monument. Maar naarmate het project vorderde en het eigenlijk zo kwam dat dan Guillaume Moti eigenlijk een tentoonstelling zouden maken met onder andere hun eigen werk en werk van andere kunstenaars, maar dat zij dan ook de curator zijn. Ja, toen begon het bij mij toch een beetje lastig te worden emotioneel gezien. Ondanks dat ik heel mooi echt hele lieve mannen vind en hele goede kunstenaars. Ja, vond ik het toch moeilijk om dan in een project te werken waarin de curatoren of de mensen die misschien de leiding nemen in dat project uit Israël komen en wat dan onder hun zou werken of onder hun leiding, dat dan allemaal Palestijnen waren die dan iets presenteren. En het voelde voor mij alsof alsof we het niet zelf zouden kunnen of zo. Alsof we weer misschien iemand nodig hebben die dat voor ons leidt. Of dat we dat zelf niet toe in staat zijn of zo. Dat weet ik niet. Maar het kwam iets in mij op waarvoor ik dacht, ja, dat voelt niet heel oprecht aan om dat zo naar buiten te brengen. En ook om daaraan dan mee te doen. Hoe goed hun bedoeling ook persoonlijk is erbij. Het voelde niet goed. Toen hadden we daar best wel wat e-mailwisselingen over.
Jij hebt dat ook laten weten van, hey, ik vind het op zich een heel mooi idee. Ik zou er graag aan mede willen werken, maar ik vind niet dat het gecureerd moet worden door twee Israëlische kunstenaars.
Ja, klopt. Dat precies zo, dat heb ik dan aan hun laten weten. Ja, en of het mogelijk is dat ze dan misschien een andere curator daarvoor vragen. Zoals Fatwa Namna, zij is een Palestijnse curator uit Israël hier in Amsterdam. En of dat ze misschien dat samen kunnen doen met een Palestijnse curator, dat ze dan co-curatoren van elkaar zijn. Maar dat het dan niet helemaal zo is dat hun er bovenaan staan en wij dan eronder. Dus dat.
En wat voor reactie kwam daarop?
Ja, het was moeilijk. In eerste instantie begrepen ze het wel. Ze vonden het fijn dat ik het zo eerlijk met hun deelde. Maar ze zeiden, we zitten nu al zo diep in het project en we hebben er ook voor betaald gekregen van het CBK en het, veel van het budget al besteed. En we zijn nu weer een jaar verder in de researchperiode. We kunnen niet zomaar iemand anders daarvoor vragen, want we hebben wat ik al zei, een gedeelte van het budget al besteed. En dat kunnen we niet zomaar aan iemand anders nog geven, want het is al, we hebben er al aan gewerkt. Maar ze begrepen mijn zorgen wel. Maar aan de andere kant zeiden ze ook dat ze wel echt erachter staan. Dat ze wel begrijpen waar ik vandaan kom en wat ik bedoel. Maar ze staan er wel echt achter om die keuze, om dit project te leiden. Gezien hun ervaring in sociale kunstwerken. En ook gezien ze hun Israëlische paspoorten hebben opgezegd in 2012. Dat ze daarmee al aantonen dat ze niet achter Israël staan. Maar dat snap ik ook wel, dat is ook goed, maar dat ze er wel, dat ze in ieder geval zeiden, je bent vrij om wel of niet mee te doen, we begrijpen wel. Als je het niet wilt doen, maar we willen toch wel graag dat mensen er open-minded naar zijn en dat toch misschien proberen. maar uiteindelijk is het, kwam ook corona ertussen en is het ook best wel verwaard. We kwamen er gewoon niet echt uit eigenlijk. Eigenlijk kwam er verder geen gesprek of iets waardoor we er nog uitkwamen. Ik bleef eigenlijk bij mijn standpunt dat ik het te moeilijk vond. En zij achter hun standpunt dat het wel. Dat ze er wel eigenlijk helemaal achter staan. En dat ook niet willen opgeven. Dus uiteindelijk heb ik ze nu afgelopen jaar in Aardrotterdam kwam ik Willem Moti tegen. Dat was super fijn. En toevallig was op diezelfde dag dat Aardrotterdam ook was, hadden ze dus de presentatie van waar ze mij voor uitgenodigd hadden voor het researchproject. Voor een Nakba monument. En dat was dan, van wat ik gezien heb, dat ze een eigen film toonde. Ik ben natuurlijk niet geweest, ik heb erover gelezen. Dat ze een eigen film toonde en dat er een Palestijns kok was die Palestijns eten zou maken. En wat reliefs van, ik denk, lokale Palestijnse kunstenaars uit Rotterdam, denk ik. Ik heb het er helaas niet kunnen bijwonen en ik weet ook niet wat er nu uitgekomen is eigenlijk. Of dat er nu echt nog aan een monument gewerkt wordt.
En heb je toentertijd andere Palestijnse kunstenaars gesproken over jouw afweging of die ook betrokken waren bij het project?
Ja, klopt. Ik heb één kunstenaar nog voorgesteld aan Willem Moti, want ze waren heel benieuwd naar andere Palestijnse kunstenaars. Want inderdaad, er waren er niet zo superveel in Nederland. Dus ze kwamen al vrij snel bij mij uit. Maar toen heb ik ze nog andere aangeraden. Maar die weigerde gelijk toen ik uitlegde over wat het ging. En dat, die zei ook gelijk van, sorry, als het gecureerd wordt door twee Israëlische kunstenaars, kan ik daar echt niet onder werken. Ik ben in Israël opgegroeid, zei ook die betreffende kunstenaar. Ik heb er mijn hele leven onder geleefd onder die situatie als Palestijn tussen Israëliërs. En hij zei, het was zo moeilijk voor mij en ik ben nu eindelijk in Nederland en ben daar weg, maar ik kan niet aan dit project meedoen. Wel mooi dat er een monument misschien komt, maar ja. Maar in deze setting kon hij daar ook niet aan meewerken. Ja.
Want het wrangen is hier natuurlijk ook aan dat Israëli's binnen Palestina en binnen de bezetting natuurlijk de dominante partij vormen. De geweldplegers, de machthebbers.
Ja.
En dat ze dat dan binnen dit project in het klein eigenlijk ook zouden zijn? Is dat, begrijp ik het dan goed? Of?
Ja, ik wou nog wel even heel veel terugkomen wat ik net zei. Ik denk dat er wel de expertise is in Nederland. Want er zijn dus genoeg inmiddels, er komen steeds meer Palestijnse kunstenaars en curatoren. Dus dat is, wat ik net zei, dat Dionysus niet is, is niet helemaal waar. Die is er dus wel. En
dus
die
dat is
gegroeid.
Het ook, hè? Het is ja, de suggestie eigenlijk dat het er niet zou zijn. Ja, door iemand te vragen
wel.
Die... Ja, dus dat is één van de bezwaren. De suggestie dat die expertise onder Palestijnse curatoren in Nederland niet zou bestaan.
Nee, klopt. Die er eigenlijk inderdaad best wel is.
En het, is het andere dan die dynamiek die tussen Israëli's...
Ja, zeg maar, we hebben als Palestijnen, of tenminste voor mijn gevoel, ik als mens, ik als Suzanne, heb het gevoel gehad dat ik heel weinig zelfbeschikking over mijn leven heb gehad, eigenlijk. Zeker tot mijn 25e. En ook, als ik dat zo bekijk, ook voor mijn ouders en grootouders. En veel van hun situatie hing natuurlijk heel erg af, of kwam natuurlijk door de situatie in Palestina en in Israël en ook de beeldvorming hiervan in Duitsland en in Nederland. Dus ja, voor mij is het een beetje een gevoelig punt geworden als dan weer misschien iemand die in dat geval sterker staat, machtiger is of zo voor mijn gevoel. Dat, ja, het zou dan voelen alsof die dan ook weer iets voor mij zou bepalen of dat ik me daaronder moet gaan schikken of zo. Dat, want als curator sta je er toch wel op de een of andere manier, bepaal je wel wat er wel of niet in de tentoonstelling komt. Samen misschien met de kunstenaar meestal. Maar als curator sta je er toch op de een of andere manier, ik weet niet of het boven is, dat wil je natuurlijk over het algemeen niet. Maar vaak, maar qua hiërarchie is dat wel eigenlijk zo. En ik kon dat denk ik niet om aan om dat nu nog zo te doen. Omdat ik mij nu zo vrij voel en zo, wij zoveel hebben doorgemaakt in de familie, dat we nu hier zijn. En voor mij zou het dan voelen als, ja, gewoon niet oprecht. Want het is nu nog steeds gaande, zeg maar, de situatie in Palestina, in Israël. En het is helaas niet zo dat we terugkijken naar een geschiedenis die al ver voorbij is. Maar het leeft nog elke dag. En ja.
Ja, dus het gaat eigenlijk over die afhankelijk positie waar je tegen verzet. Want daar verzet je je al je hele leven eigenlijk tegen. En dan zou je dat nu binnen zo'n project weer moeten accepteren. Dat je die afhankelijkheid hebt.
Ja, en alsof we het ook niet zelf weer kunnen. Zo van, het voelt dan weer alsof we het zelf niet redden als Palestijnen. Ja. Zeg maar, er is dus een Palestijns monument moet er komen. En dan zo van, ze kunnen het niet zelf. Dus we vragen maar Israëlische mensen. Dus zo kort door de bocht als dat ik het nu schets. Zo, het is ook op zich ook wel wat je ook naar buiten toe communiceert natuurlijk, als je daar wel aan zou meewerken. En dat is ook natuurlijk belangrijk, denk ik.
Snap jij dat Gil en Moti het anders zien? Kun je bij hun zienswijze, of denk je eigenlijk vooral, kom op, hoe kun jullie het niet hebben gezien dat jullie privilege hierin gewoon overheerst en dat je een stap terug moet zetten?
Ja. Ik snap het wel enigszins. Ik snap het wel ook omdat het in de lijn ligt van hun praktijk en in het algemeen in hun kunstenaarspraktijk. Daar nemen ze al best wel veel afstand van Israël of zijn ze ook kritisch naar de situatie daar. En wat ik gelezen heb is dat ze ook kunstwerken in de Westbank maken of ook daarheen reizen. Dat ze heel graag de andere kant willen zien en ze daar heel erg met dat verhaal al bezig zijn. Ook vanaf de andere kant gezien. Dus vanaf de niet overheersende kant van Israël, maar ook de kant van de Palestijnen. Dus dat vind ik ook heel erg knap. Maar ik snap niet dat ze dit in deze situatie mijn zorg niet begrijpen. Of niet zo te harte kunnen nemen dat ze dat ook echt iets mee doen.
Ja. Maar het is toch wel moeilijk voor te stellen, hè? Als je het dan hebt over, want zij profileren zich als ally, hè? En dat, we hoeven helemaal niet natuurlijk het nu over hen alleen te isoleren, want dit komt ook binnen andere vormen van activisme natuurlijk voor. Van oké, je wilt het goed doen, je wilt misschien als wit persoon bijdragen aan de Black Lives Matter beweging. Of of bijdragen aan het decoloniseren van, in dit geval Palestina, mm-hmm, als niet-Palestijn. Ja. Hoe pak je dat aan? Is dit iets waar andere mensen ook van kunnen leren misschien? En dit voorbeeld, als we dit als casus nemen?
Ja, er is misschien nog een situatie hierin voorgekomen waarvan ik zelf heel moeilijk vond. Dus bijvoorbeeld dat Guillemot die dan ook heel graag voor hun werk binnen deze expositie ook mij wilde interviewen. En ik dus uitlegde dat het voor mij niet goed is om in beeld te komen of überhaupt mijn stem. En om hun te laten begrijpen hoe het is, zeg maar, dat het voor mij heel veel problemen op kan leveren. En ik dus ook niet meer daarin zou kunnen reizen of mijn eigen veiligheid in het geding komt. Dat is iets wat zij volgens mij niet per se wisten of misschien over het hoofd zien in zo'n situatie. Want ja, en dan was het hun idee om dan mijn moeder te gaan interviewen voor hun film. Want ze hebben in die film dus meerdere Palestijnse mensen geïnterviewd over hun verhalen en de geschiedenis. En ik denk dat het dat er misschien over het hoofd gezien wordt dat het dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is voor Palestijnen nu om zich zo als zodanig ook te manifesteren. Om te gaan zeggen voor een film, voor iemand, hey, ik ben Palestijns en dit is wat we meegemaakt hebben. Want dat kan je daarna zoveel problemen opleveren. En ik denk daarin misschien ook dat daar die gevoeligheid misschien ook een beetje ontbreekt. En ik kan me ook voorstellen dat, ja, dat ze dat misschien niet zo zelf weten. En dat is ook iets voor misschien andere projecten ergens, dat je dat... Dat is nog wel een heel gevoelig thema, je eigen identiteit en Palestijns zijn en hoe je daarmee naar buiten treedt. Dus het was ook...
Daarom is het natuurlijk ook belangrijk dat als het gebeurt, dat het goed gebeurt en dat het zorgvuldig gebeurt.
Ja, precies. En dat je er ook vertrouwen wint van elkaar.
Kun je iets vertellen over jouw definitie van succes?
Ja, ik heb in Eindhoven een keer een residentie gedaan bij de fabriek. En ik denk dat ik daar het meeste voor mijn gevoel succes heb ervaren bij de opening ervan. Want daar had ik dus een klassiek Arabische band uitgenodigd om daar te komen optreden. En... eigenlijk was de band veel dat buiten mijn budget om die überhaupt te betalen, om daar te laten optreden. Maar toen ik eenmaal vertelde waar die tentoonstelling over ging, dat ik daar dus archiefmateriaal over Palestina deelde. En dat dat ook mijn achtergrond is en ik in mijn werk daar heel veel mee bezig ben. Toen was het al gelijk, nou, maakt niet uit wat je ons biedt, we komen wel optreden, want we vinden dat een heel belangrijk thema. En toen had ik dus in Eindhoven... waar ik de residentie deed, ook veel mensen aangesproken. In een straat waar veel Turks-Arabische winkeltjes zijn, heb ik mensen aangesproken en uitgenodigd voor het concert. En mijn moeder die kwam uit Arnhem voor het concert. En bevriende kunstenaars met een Nederlandse achtergrond kwamen ook naar het concert. En eigenlijk kwamen daar allerlei mensen van allerlei culturen samen om het concert bij te wonen wat ik daar georganiseerd had. En daarna... zijn er nog vriendschappen ontstaan. Mijn moeder heeft nog steeds contact met vrouwen die ze daar ontmoet heeft. Dat waar ze nu vrienden mee geworden is. Een andere Palestijnse vrouw die vanuit de Syrië-oorlog hier naar Nederland is gekomen. Maar ook collega's met een Nederlandse achtergrond. Eigenlijk was dat voor mij een heel groot succes, zeg maar. Als ik zoveel verschillende mensen bij elkaar kan brengen. Er een soort van verbinding ontstaat. In ieder geval... dat ze samen die avond beleefd hebben. En dat is eigenlijk iets wat ik heel graag wil en nog steeds ook graag wil in mijn werk. Dus dat om mensen bij elkaar te brengen en een verbinding te creëren onderling. Waar ook heel veel behoefte naar is bijvoorbeeld. Want ik heb eerder nog niet, tenminste die band die ik uitgenodigd had, die bestaat ook nog maar vrij kort. Die speelt Arabische klassieke muziek. die bestond... Hoe heet
die band?
Nawa Ensemble. Het Nawa Ensemble, daar werk ik dus, die nodig ik dus vaker uit in mijn installaties. Ik heb hun één keer gezien in de Schouwburg in Rotterdam, bij een uitverkocht concert. En dat was denk ik een van hun eerste concerten, zover ik weet. En daarna hebben ze volgens mij niet meer zoveel opgetreden. En ik vond het geweldig om zoveel mensen bij elkaar te zien die samen zingen. En dat mijn moeder echt helemaal uit de plaat ging en heel luid meezong en gaat dansen en zo. Dat heb ik nog niet echt eerder gezien. Ook niet van mijn moeders vriendin die in die Palestijnse is uit Syrië. Die zag ik ook echt helemaal opbloeien. En dat was geweldig. Dus dat concert wat ik daar gezien had, dat wilde ik eigenlijk heel graag in mijn eigen tentoonstelling of in mijn eigen installatie zetten. Dus ik had diezelfde band toen benaderd om bij mij te komen optreden. Dat was voor mij ook echt een succes. Maar dat is dan niet eens per se mijn werk. Het is dan een concert van een andere band, van andere kunstenaars die ik dan wel presenteer binnen mijn werk.
Is het eenzaam om Palestijns te zijn in Nederland?
Ik denk dat het voor mijn moeder bijvoorbeeld wel een tijdje eenzaam was. Kijk, nu, dat is natuurlijk cru om te zeggen, maar sinds de Syrië-oorlog zijn er heel veel hier in Nederland gekomen. Of heel veel Arabisch-taligen. En mijn moeder voelt zich dan al wel gelijk, ik zie dat ze gelijk opbloeit. Eerst, want haar Nederlands is niet zo super, dus ik zag dat ze ook wat moeite had om aansluiting te vinden bij volwassenen hier in Nederland. Omdat ze gewoon de taal wat moeilijker vindt. Maar nu er zoveel... mensen zijn die Arabisch spreken of van allerlei verschillende landen, zie ik wel dat het wel steeds minder eenzaam wordt. Ik zie haar wel nu echt een soort van opbloeien wat ik nog nooit eerder gezien heb. En ze helpt heel veel mensen, dat vindt ze leuk. Ze gaat naar verschillende asielzoekerscentra en dan maakt ze contacten met mensen of brengt ze spullen of kleding of gaat ze helpen met vertalen of wat dan ook. En dat had ze daarvoor allemaal niet. Daarvoor was zij zelf eigenlijk diegene die soort van... asielzoeker was en niemand die haar echt begreep of zo, van mijn gevoel. En al die landen ook waar we gewoond hebben, maar ja. En ik denk dat het nu veel minder eenzaam is dan eerder.
Dus in haar activisme gaat ze een beetje dezelfde kant op als jij?
Wat grappig, ja. Dat had ik nog niet zo gezien, ja. Ja, ja klopt. Zij wil ook denk ik heel graag mensen verbinden of in ieder geval... Ja, ze minder eenzaam laten voelen of er voor ze zijn of een connectie aangaan. Ja, dat is ook wel zo. Ja.
Dus het succes zit voor jou in het creëren van verbinding tussen mensen?
Ja, eigenlijk wel. Ja, dat vond ik wel het allermooiste tot nu toe. Natuurlijk is het ook wel zo dat ik heel erg blij ben dat ik mijn werk op verschillende plekken heb mogen tonen de laatste jaren. Veel vragen krijg naar tentoonstellingen van mijn werk. Dat is ook natuurlijk wel... succes, maar...
Ben je in die zin ook ambitieus wel, echt?
Voor mij ligt denk ik voorop om het verhaal te delen, denk ik. Dat het belangrijkste is. En daar kan ik wel soms heel erg gedreven in zijn. Dat ik echt graag wil dat mensen ook deze kant van het verhaal zien. Vaak hoor ik ook van mensen, jij bent de eerste Palestijn die ik ontmoet. Ik ken het verhaal alleen maar van de media of van het nieuws. Ik hoorde het nooit van een persoon of... Zo'n kunstwerk vanuit een persoonlijke kant, uit iemand zijn leven. Dus dat is ook wel een soort van, misschien wel succes als je dat zo wilt noemen. Dat ik dan heel blij ben dat ik iemands ideeën van iets kan verruimen of een ander perspectief kan geven dan het algemene. En dat ook wel.
Maar is het dan niet soms ook hartstikke moeilijk om... de Palestijn te zijn, die mensen kennen en hebben gesproken... en als een soort afgevaardigde die alle Palestijnen moet spreken? Of heb je nooit dat gevoel?
Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee, ik snap wat je bedoelt, maar daar probeer ik altijd wel een beetje vandaan te blijven... door zoveel mogelijk bij mijn persoonlijke verhaal te blijven... en ook mijn persoonlijke ervaring die ik opdoe tijdens het werken of reizen of wat dan ook. Inderdaad, ik wil dan niet... Het is lastig inderdaad, want je vertelt wel vaak een collectief verhaal, maar je wilt niet voor een hele groep spreken. Dat klopt. Maar ik probeer dan ook altijd in mijn werk wel een hele persoonlijke lading die echt van mij, van Suzanne is. En die niet per se voor als afgevaardigde of wat dan ook, wat je dan zegt. Nee, dat wil ik liefst niet, nee. Dat wil ik ook wel... van wegblijven. En ik denk dat het nu ook goed is dat ik hier in Amsterdam op de Rijksacademie zit. En hier naar Amsterdam heb ik al wel een collega, die komt nu uit Jeruzalem. Die is daar geboren en opgegroeid. En ook ga ik binnenkort een andere Palestijnse kunstenaar leren kennen die hier ook guest resident was. Dus dat is heel fijn, want ik had ervoor dus niet dat klankbord van andere Palestijnse kunstenaars eigenlijk in mijn werk. Dus dat gaat voor mij echt een nieuwe dimensie geven aan mijn werk, hoop ik. Ja, en ook minder het gevoel geven dat ik dan de enige ben die het over heeft of zo. Tenminste de enige, maar een van de weinigen die ik ken eigenlijk.
En als succes dan betekent het maken van verbinding, betekent dan falen ook altijd dat het soms niet lukt om die verbinding te maken? Of?
Ja, soms is het inderdaad, dan heb je ook soms heb je ook tentoonstellingen waar je verder eigenlijk niet veel over hoort, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld in musea of zo, of andere of expositieruimtes, dus waar je niet bij bent. Want meestal die avonden waar ik een band organiseer of wat dan ook, dan zit ik daar meestal bij en dan verwelkom ik iedereen persoonlijk en dan zie je ook echt wat er gebeurt. Maar ja, ik heb natuurlijk ook heel veel tentoonstellingen waar ik verder helemaal niet bij ben, waar alleen mijn werk daar staat. En dan twijfel ik soms van, ja, is het nou goed of niet? En ik weet dan niet zo goed wat er gebeurt eigenlijk. Of mensen het wel begrijpen. Of...
Heb je wel eens overwogen om die reden dan dingen niet te doen? Als je dacht, ik kan er toch niet bij zijn? Of het is misschien een plek waar die verbinding niet tot stand komt?
Nee, nog niet. Want ik zie eigenlijk wel iedere kans als mogelijkheid om toch het verhaal wat ik over wil dragen toch te delen. Dus dan desnoods door middel van teksten die dan erbij liggen of wat dan ook. En ik krijg dan ook wel mondjesmaat reacties binnen op zich van de instellingen. Van hoe het werk ontvangen is of reacties van anderen. Of laatst was er voor het eerst ook een review over mijn werk geschreven voor een solo tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum wat ik daar had. En daar heeft iemand uit zichzelf een review geschreven. Normaal is dat zo dat mensen altijd mij eerst vragen of ze dat kunnen of ik het wil lezen of zo. Maar deze persoon had het helemaal zelf geschreven en helemaal zelf gepubliceerd. En ik kwam het toevallig op internet tegen. Dus toen was ik wel heel erg blij dat ik dacht, oh ja, dat is gaaf. Dat is ook wel die verbinding inderdaad die ik zoek. Waarvan ik bang was, komt die er wel als je er niet echt letterlijk bij staat? Of kunnen mensen het ook alleen zonder dat ik erbij sta zien en begrijpen? Dus nee, gelukkig krijg ik nu steeds meer bevestiging dat dat op zich ook wel zonder mij kan. En dat het werk ook sterk genoeg wordt en steeds sterker wordt om voor zichzelf te spreken.
Ja, wordt je werk beter?
Ja, het wordt wel steeds scherper en beter. En ik vind zelf van wel. Ik ben wel heel blij met de ontwikkelingen van de laatste jaren. En dat komt natuurlijk ook door alle samenwerkingen, door alle exposities die ik gehad heb, door het contact met curatoren of collega's, waarin we samen zo'n tentoonstelling maken en samen de teksten maken die het werk omschrijven. En dus dat wordt wel, dat groeit ook echt. En ook qua materialen groeit. Het worden steeds betere materialen. Wat ik verdien, investeer ik meestal weer gelijk in nieuw werk. Ik denk dat dat in de laatste jaren zo ontwikkeld is dat ik ook de toeschouwer hetzelfde wil geven als wat ik mezelf, zeg maar, zou geven. Zeg maar, dezelfde
zorg?
Ja.
Mate van zorg en aandacht?
Ja, aandacht inderdaad. En zorg inderdaad, nu je het zegt. Ja. Ja, gewoon zoals ik het zelf zou willen hebben, zo wil ik het ook graag voor een ander hebben. Dus dat is echt gegroeid in de laatste jaren in mijn werk. Dat ik er steeds fijnere materialen vind waar ik zelf blij van word. En dan wordt er wel eens gevraagd, kan het niet met een goedkoper materiaal of wat dan ook. Maar als het niet goed aanvoelt en ik, dan wil ik het ook niet aan iemand anders geven.
En zijn er ook tegenslagen die je weg tot nu toe hebben gekenmerkt in je kunstenaarschap?
Nou, ik heb het natuurlijk wel op de academies wel eens moeilijk gehad tijdens de bachelor en tijdens de master. Want je werkt toch vanuit een thema wat heel dichtbij je ligt en waar je ook vaak heel emotioneel op kan reageren. Dus dat was niet altijd even makkelijk om met dat thema te werken. En ook om daar feedback over te ontvangen van de ander. Omdat het voor jou toch wel echt over jezelf of over je eigen leven vaak gaat. En dan als iemand daar misschien wat nonchalanter op reageert of verkeerde informatie heeft, volgens mij. En dan is het wel eens voorgekomen dat het wel echt gewoon niet fijn was. Maar qua werk zelf zijn er niet echt dingen die ik als tegenslagen zie. Ik denk dat als het, dat ik meestal wel dingen zo mee vorm of meega in iets, dat het wel uiteindelijk goed komt eigenlijk. Eigenlijk vind ik het zo dat als er iets niet lukt, dan zie ik het meestal als reden dat het niet zo bedoeld was en dat het dus anders bedoeld is. En dan ga ik er weer zo in verder dat het toch uiteindelijk iets wordt of goed komt. Of ja, eigenlijk zie ik de tegenslagen meer als teken van dat het anders moet. Zo ga ik er ook mee om.
En nee, we hebben het dan nu zo over het idee van verbinding maken en jouw werk ook loslaten ergens. Hè? Van wat is het werk dan als ik er niet bij ben? Dan klinkt het inderdaad alsof het maken van een kunstwerk in de publieke ruimte, dat dat echt de logische volgende stap is voor jou.
Ja.
Zoals dat monument had kunnen zijn, ja. Maar er zijn misschien ook andere mogelijkheden om dat te doen. Zie je dat zelf ook echt zo? Als de volgende, als de ultieme stap om die want dan moet je verbinding maken. Dan kan het werk niet anders dan verbinding maken met de omgeving.
Ja, ja, precies. Ja, dat is wel een belangrijke stap die ik wil maken. Ik zou inderdaad het liefst een werk in de openbare ruimte willen maken. En dat wat voor iedereen die het wil zien vrij toegankelijk is en te zien is. En waar mensen bij elkaar kunnen komen. Ik had hiervoor ook al een vraag gekregen vanuit de gemeente Arnhem. Om anderhalf jaar geleden de vraag gekregen om een voorstel te maken voor een beeld in de openbare ruimte. Dus dat was eigenlijk gelijk al een droom die voor me uitkwam. Want ik was in het jaar daarvoor al voor het eerst met brons gaan werken. En ik dacht, oh wauw, dat kan buiten staan. Maar ik heb er nog geen vraag naar mijn werk buiten. Maar toen kwam dit ineens op mijn pad. En toen heb ik een schets gemaakt voor een soort van fontein die in Arnhem-Zuid zou komen staan. Ja, ik ben zelf heel erg blij met dat ontwerp. Het is namelijk een fontein in de vorm van een rubberboot op ware grootte van 2,80 meter. En gemaakt van natuursteen, basaltlava, dat is een donkere, ruwe steen. In die rubberboot zitten gaatjes en dan spuiten langs die randen allemaal water omhoog. En daarin zitten dan weer drie kindfiguren, gebaseerd op de beelden die ik eerder gemaakt heb. Handala, dat zijn figuren van kinderen die gevlucht zijn op blote voeten. Maar dan zitten die in die boot te spelen en die hebben dan waterpistolen waar ze mee op elkaar schieten. En die waterpistolen zijn dan van gekleurd transparant glas. Dus en twee kindjes schieten op elkaar en één kindje die zit te huilen. Dat zijn die tranen de fontein. En en daaromheen zouden dan palmbomen staan en van die monoblock chairs, die plastic tuinstoelen, maar dan in brons gegoten als zitplaatsen. En dat geheel heette Youssef's Waterparadijs. En daar heb ik ook heel lang aan gewerkt. We zijn best ver gekomen, het was goedgekeurd. En alleen uiteindelijk was het budget te krap om het te realiseren. Want het was voor mij voor het eerst dat ik zoiets voor buiten mocht ontwerpen. En ik denk dat ik daar misschien ook niet de technische inzicht had om al deze materialen met elkaar te combineren. Dus hiervoor had ik veel meer assistentie nodig dan ik eigenlijk ingeschat had. En voor die assistentie is er eigenlijk geen budget meer. En ook de materialen zijn duurder geworden na de Oekraïne-oorlog, waardoor waar geen rekening gehouden is in de begroting met een prijsverhoging. Dus in principe gaat dit project niet meer door, helaas.
Ja, dus jij hebt het moeten afblazen eigenlijk. Het is niet haalbaar.
Ik heb het project inderdaad afgeblazen. Het is niet haalbaar om dat te realiseren voor dat bedrag. En dat was een hele moeilijke keuze. Daar heb ik wel weken mee in mijn maag mee gezeten, een baksteen in mijn maag van gevoeld. Dat ik dit niet kan en de beste keuze was om het nu toch te stoppen. Want er waren natuurlijk wel alternatieve ideeën van de opdrachtgever om misschien in goedkopere materialen te gaan werken. En daar heb ik ook echt wel allemaal overwogen. Maar artistiek gezien is het niet haalbaar om het om er nog meer van het ontwerp af te halen. Zodat het in het budget past, maar dan wordt het niet meer het werk wat ik graag wil tonen. Dus dus dat werkt, maar dat is prima, want dat ontwerp blijft gewoon op de plank liggen. Daar ben ik super blij mee. Het is een heel mooi ontwerp en wie weet komt er ooit nog een andere kans voor. Ja.
Dus het blijft hopen op dat kunstwerk in de publieke ruimte.
Ja, dat lijkt me geweldig. Ik heb nu nog wel een tentoonstelling binnenkort beelden in Leiden. Dat is ook in de publieke ruimte, maar dat is dan wel voor 3 maanden. En dit was die fontein, dat was echt voor permanent bedoeld. Maar dat is misschien een mooie eerste stap, om dat eerst voor 3 maanden te proberen. Dat komt nu in de komende zomer wordt dat getoond.
De bontgekleurde installaties van Suzanne Galil Youssef wekken op het eerste gezicht een luchtige en speelse indruk. Maar zodra de toeschouwer zich in haar werk onderdompelt, openbaren zich verhalen die nauw verbonden zijn met haar persoonlijke voorgeschiedenis. En daarmee met de geschiedenis van de Palestijnen. Ze laat ons met haar werk stilstaan bij vraagstukken rond rechtvaardigheid, ontheemding en machtsverhoudingen. Kan niet bestaat niet is een productie van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en Mr. Motley. Deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Maurits de Bruin. De edit, muziek en het sounddesign zijn afkomstig van Marie de Broek. Deze aflevering had niet gemaakt kunnen worden zonder Lieneke Hulshof, Sophie Dochterom, Laure van den Hout en Wimke Dekker. De vormgeving is afkomstig van Noemi Biro. Kan niet bestaat niet kwam tot stand met steun van het Mondriaanfonds.